Nou ja, ik had dus eigenlijk altijd buikpijn.
Als je een kind hebt met heel veel buikpijn, dan maak je je echt ook heel veel zorgen.
Voor mij was hypnotherapie eigenlijk het eerste wat tegen mij werd gezegd. En ik dacht gewoon meteen van ja, dat doen we gewoon, want ik wil hier nu vanaf. Dus dat was voor mij het beste. En ik kan het ook echt wel zeker aanraden. Ook als je na de eerste keer denkt van nee, ik wil dit echt niet. Dat had ik ook.
Welkom bij Kind bij de Dokter, volgens ons format 3x7.
7 vragen,
7 antwoorden
en 7 tips.
Samen met een kind en ouder bespreken wij in elke podcast een probleem dat bij kinderen voorkomt. Ik ben Lotte Heijerman, kinderarts in opleiding.
En ik ben Gerdien Kamp, kinderarts met meer dan 30 jaar ervaring in de kindergeneeskunde.
Dit is Kind bij de Dokter en vandaag hebben we het over chronische buikpijn bij kinderen. En dit is onze 10e podcast alweer, Gerdien.
Ja, niet te geloven, hè?
Maar we hebben voor vandaag ook gasten uitgenodigd. Kunnen jullie je voorstellen?
Hi, ik ben Levi Jacobs. Ik ben 13 jaar oud en ik had last van chronische buikpijn.
En je hebt iemand meegenomen?
Ja, mijn moeder.
Hi, ik ben Nieke van der Waal, de moeder van Levi.
Nou, welkom. Leuk dat jullie er zijn. En we hebben vanuit het Antonius Ziekenhuis ook een expert.
Ik ben Arine Vlieger. Ik ben kinderarts in het Antonius Ziekenhuis inderdaad. En bijna 30 jaar ervaring als kinderarts.
Oké, en Levi was patiënt bij jou.
Ja, dat klopt.
En daar gaan we straks meer over horen. Voordat we beginnen ben ik eigenlijk heel erg benieuwd, Gerdien. Heb jij wel eens last gehad van chronische buikpijn?
Jazeker. Als 13-jarig meisje had ik verschrikkelijke buikpijn. En iedereen was ongelooflijk ongerust. Ik lag te kronkelen in mijn bed. En het is zelfs zo ver gegaan dat ik in het ziekenhuis ben opgenomen. En dat er toen een laparoscopie is gedaan. Dat ze met lucht in mijn buik hebben gekeken wat er zat. Okay. Er is niks gevonden. En achteraf weet ik heel goed wat het was.
En wat was het achteraf?
Stress. Verdriet.
Stress? Ja. En is het weggegaan ook weer?
Zeker.
Okay. Vraag 1. Wat is chronische buikpijn?
Tja, wat is chronische buikpijn, Levi? We noemen buikpijn chronisch als je het meer dan 2 maanden hebt. Als je de buikpijn altijd voelt of als die heel vaak terugkomt. Of als je elke week wel een paar keer last hebt van buikpijn. En als je buikpijn hebt, heb je daar echt veel last van. Bijvoorbeeld thuis, op school of als je aan het sporten bent. En we weten dat bij 10 kinderen met buikpijn we bij 1 kind afwijkingen vinden als kinderarts. En dat kan bijvoorbeeld iets ernstigs zijn, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Dat is een chronische ontsteking van je darm. Of celiakie. Die ziektes komen weinig voor. We weten dat bij 9 van de 10 kinderen de dokter geen afwijkingen vindt. Dat is fijn, maar daarmee is de buikpijn natuurlijk niet over. En ja, wat is er dan wel aan de hand? En we denken dat er dan iets is in de verbinding tussen je hoofd en je buik.
En Levi, hoe was dat bij jou? Welke klachten had jij?
Nou ja, ik had dus eigenlijk altijd buikpijn, wat ook werd gezegd net. Dus ik had tijdens gym, school, eigenlijk altijd.
En daar gaan we straks nog meer over vertellen, maar ik ben nog heel even benieuwd. Hoe lang duurde het voordat jij naar de dokter ging?
Oh, dat weet ik eigenlijk niet uit
Misschien
mijn hoofd.
Misschien weet mama dat hoe dat ging voordat jullie in het ziekenhuis waren.
Ja, dat weet ik nog heel goed. Het was echt een hele intense tijd, omdat Levi wilde dus niet meer naar school. Ja, aanvankelijk denk je, heeft hij iets onder de leden, maar de buikpijn die bleef. Het nam zulke vormen aan dat ik dus elke ochtend 3 uur lang met hem op school zat om hem de klas in te krijgen. Hij wilde niets meer. Hij werd er ook paniekerig van. Hij zat echt als een aapje vastgeklampt. Hij wilde niet meer alleen douchen, hij wilde niet meer alleen naar de wc. Op een gegeven moment konden we niet anders meer. En had ik het geluk dat mijn vriendinnetje kinderarts is. En ons doorverwees. Dat was het begin van het traject waarin we erachter kwamen wat er echt aan de hand was.
En toen, jullie zijn niet naar de huisarts gegaan, maar eigenlijk gelijk bij de kinderarts terechtgekomen.
Nee, ja, omdat hij had dus die paniekaanvallen. En zoals menig kinderarts is mijn vriendinnetje altijd heel nuchter. En ik had gewoon een paar keer gebeld en gezegd, ja, met Leef, ik weet het niet. En ik kan een beetje een hypochonder zijn. Dus zij had zoiets van, nou Niek. Totdat we bij haar aan het eten waren en hij moest de auto weer in. En hij kreeg een paniekaanval en buikpijnaanval. En toen zag ze dat en toen zei ze, nou, dit is niet normaal. En toen zijn we direct eigenlijk via haar naar Arine verwezen.
En hoeveel tijd hebben we het dan over hoe lang die hier mee heeft gelopen voordat...
Nou, echt een aantal maanden. En ik kreeg op school ook ruzie met de leraren, omdat die vonden het onzin dat ik zo lang in de klas bleef en dat ik hem... Zij vonden dat ik moest doorduwen. Maar waarschijnlijk zal er straks ook wel over gesproken worden wat voor kinderen hier vaak last van hebben. De sponskinderen, kinderen. dat zijn vaak gevoelige kinderen.
Ja.
En dat doorduwen, wat de leraren opperden, daar was ik het als moeder niet mee eens. Dus ja, dat zorgde voor best wel wat gedoe op school.
Arina, kan jij iets uitleggen hoe dat dan zit met die verbinding tussen hoofd en buik?
Ja, iedereen heeft eigenlijk een verbinding tussen zijn hoofd en zijn buik. Dat is heel normaal. He, daardoor kunnen er signaaltjes van je buik naar je hoofd en van je hoofd naar je buik. En dat kennen we ook eigenlijk allemaal wel. Want we weten heel goed dat als iemand bijvoorbeeld zenuwachtig is voor een examen of voor een spreekbeurt, dat hij dan heel erg gespannen is en daar steeds over na blijft denken. En dan krijgen die kinderen ineens buikpijn. Of ze worden heel misselijk. Of ze moeten heel vaak naar de diarree. He, dus dat is eigenlijk iets wat ieder kind heeft. En andersom kan trouwens ook. Dus het kan ook zijn dat er een signaal in je buik ontstaat. Bijvoorbeeld omdat je buikgriep hebt. En dan is het goed dat er een signaal naar je hoofd gaat. Want daardoor weet je, hé, er is iets mis met mijn buik. Ik moet naar de kinderarts of naar de huisarts om daar iets aan te laten doen. Die verbinding tussen je hoofd en je buik, dat is een belangrijke en die is nuttig. Maar bij kinderen die langdurig buikpijn hebben, zien we dat die verbinding tussen je hoofd en je buik, dat daar eigenlijk iets mis is gegaan. Er komen eigenlijk non-stop signaaltjes van je buik en dat houdt eigenlijk niet meer op. Dan noemen we dat ook wel functionele buikpijn of prikkelbare darmen. Bij functionele buikpijn en prikkelbare darmen werken dus die twee, je hoofd en je buik, dus minder goed samen. En dan komen er dus signalen aan zonder dat er eigenlijk iets ergens aan de hand is. Je kan het eigenlijk een beetje vergelijken met een alarmsysteem in een auto. En iedereen weet, een alarmsysteem hoort af te gaan als er iemand probeert in te breken in een auto. Maar soms hoor je ineens een alarmsysteem afgaan van een auto omdat er gewoon iemand langsloopt of omdat er een blaadje op de auto valt. En dan weet je, nou, dat alarmsysteem is veel te gevoelig afgesteld. En bij kinderen waarbij dus die verbinding tussen de hoofd en de buik niet zo goed werkt, dan zien we ook dat dat alarmsysteem gewoon veel te gevoelig is. En dan kunnen kinderen dus buikpijn krijgen. Nou, gewoon omdat er een boterham met pindakaas naar binnen komt. Dat is eigenlijk een heel gewoon signaaltje. Maar hij vertaalt het dan als een alarm. En daardoor krijg je dus buikpijn. We weten eigenlijk niet zo goed waarom precies kinderen dit krijgen. Maar we hebben wel bepaalde indicaties. Hè. Zo weten we, wat Nieke net ook al zei. Ja. Hè, dat bijvoorbeeld gevoelige kinderen ook sneller dat gevoelige alarmsysteem hebben. We weten ook dat kinderen die bijvoorbeeld heel erg veel stress hebben omdat ze het op school heel lastig vinden of omdat hun papa en mama gaan scheiden, dat die ook vaker dus dit gevoelige systeem gaan krijgen. En we zien ook dat als papa of mama ook wel eens gevoelige buik heeft gehad, dan krijgen kinderen het ook sneller.
Dat het toch in de familie zit.
Ja, zeker. Ja.
Vraag 2. Hoe vaak en bij wie komt chronische buikpijn voor?
Levi, chronische buikpijn komt heel veel voor. Zelfs bij 1 op de 10 kinderen in Nederland. Dus dat zijn er een heleboel. En in de puberteit weten we dat het vaker voorkomt. En meisjes hebben er meer last van dan jongens.
Vraag 3. Waar moet je op letten bij chronische buikpijn?
Dat is heel veel waar je op kan letten. En daarvoor hebben we het buikpijndagboek Lot. Ja, mag jij
dat
over
kan
vertellen.
Ik heel goed uitleggen. Want eigenlijk in het buikpijndagboek schrijf je per dag op wanneer je buikpijn had. Dus bij jou was dat eigenlijk de hele dag, hè, Levi. En dan geef je ook een cijfer aan die buikpijn. Dus 10 is heel erg en 1 is helemaal niet erg. Wat voor cijfer zou jij er geven?
Hangt een beetje vanaf wanneer. Ja. Maar ik denk overal dat het best wel vaak een 7 was. En ja, dan overal dus van alle jaren. Dus want ik kon me soms ook gewoon helemaal niet meer concentreren in de klas. Dus dan was het ook gewoon, ja, dan kon ik wel op school blijven, maar dan had het geen zin, want ik was er gewoon niet bij. Dus.
Nee, en dat is ook iets wat je op moet schrijven in je buikpijndagboek. Wanneer is het? Is het als je op school zit? Is het als je thuis in bed ligt? Dus dat schrijf je ook op, maar je schrijft ook op of je nog andere klachten hebt. En hoe het poepen gaat, of er iets bij je poep zat, bijvoorbeeld bloed of slijm, heb je dat gezien?
Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik denk geen. Nee, niets van dat. Maar ik weet, kan me wel nog herinneren dat ik ook toen
daarnaar
al dat
moest
boek
kijken.
Had.
Ja?
Ja, ja, ja. Zeker.
En als andere klachten kan je bijvoorbeeld kijken, heb je koorts? Voor meisjes geldt, ben je ongesteld? Hoe gaat het eten? Val je af? Moet je bijvoorbeeld nog spugen? Of heb je nog pijn aan je ellebogen of je knieën? Had jij dat soort dingen ook, Levi?
Ik voelde me vaak eigenlijk altijd misselijk.
Altijd misselijk.
Dus dat was wel, ik moest niet per se spugen, Maar het was wel eigenlijk altijd misselijk. Dus het was ook, zeg maar, mijn buikpijn ging gepaard met het misselijkheid. En heel af en toe was dat niet.
Dat zat er altijd bij.
Ja, zeker 9 van de 10 keer was dat aanwezig ook.
En als laatste schrijf je ook nog op in zo'n buikpijndagboek waar je aan denkt of je ergens mee zit of je stress hebt.
Ja, ik had altijd stress.
Maar je had altijd stress.
Altijd stress.
En waar ging de stress over? Was dat over school of waren dat over andere dingen?
Hing er een beetje vanaf wanneer. Kijk, toen natuurlijk mijn ouders gingen scheiden, toen was dat best wel... Tenminste, toen was dat veel moeilijker. Toen was het iets meer duidelijk. Maar ik had eigenlijk... Ik kon nooit echt erachter komen waarom op school ik altijd buikpijn had.
Nee.
Dus want verder dacht ik altijd dat het op school met mij heel goed ging. Want ik vond het best wel leuk en de klasgenoten waren wel aardig. Dus ja, ik kon niet echt erachter komen waarom het zo was. Dus...
Nee, dat is ook heel moeilijk. Dat is denk ik zelfs voor ons als dokter soms heel moeilijk, hè?
Vraag 4. Waar kijkt de dokter naar bij chronische buikpijn?
Levi, de dokter gaat je vragen stellen. Hoe het met je gaat en waar je allemaal last van hebt. Eigenlijk al die dingen die ook in het buikpijndagboek ter sprake kwamen. Vraagt de dokter of je nog wel naar school gaat, of je leuke dingen doet, of je afgevallen bent, koorts hebt, of er in je familie een darmziekte voorkomt. Maar ook is er iets naars gebeurd. Zijn je ouders bijvoorbeeld gescheiden? Word je gepest op school? Verdrietig? Ben je angstig? Het is heel belangrijk dat je bij buikpijn dat ook allemaal aan je dokter vertelt. En dan gaat de dokter je onderzoeken, een lichamelijk onderzoek doen. En dan kijkt hij je helemaal na en voelt ook in je buik. En de dokter kijkt ook altijd hoe je gegroeid bent. Dat is wat de dokter doet. Vaak krijg je dan een bloedonderzoek. En dat is dan om te kijken naar de ontstekingswaarde. Of je bijvoorbeeld een chronische darmontsteking hebt. Of dat je celiakie, glutenallergie hebt. En een foto of een echo is eigenlijk nooit nodig van je buik. En heel soms kijkt de dokter ook de plas of de poep na.
En waren er in de familie dan nog darmziektes? Bijvoorbeeld celiakie of Crohn of colitis?
Nee, mijn gluten is meer een gevoeligheid waardoor ik het niet eet. Maar niet echt de darmziektes komen in de familie voor.
En was jij als moeder, dacht je aan darmziektes bij Levi?
Nou, niet direct, maar... Het stomme is dat ik hoopte eigenlijk dat daar iets uit zou komen. Want dan was er tenminste een verklaring voor zijn extreme buikpijn. Daar werd mij eigenlijk ook duidelijk. Ik vergeet ook nooit dat Arien zei, als ik je zo hoor, dan ben je denk ik gewoon een sponskind. En dat was voor het eerst dat we dat hoorden. En ik herkende hem daar totaal in met alles. Dus dat vond ik meteen al heel geruststellend. En natuurlijk was het heel goed dat die onderzoeken gedaan werden, maar...
Was het dan voor jou een opluchting dat die onderzoeken van Crohn, colitis, celiakie goed waren?
Ja, of? Absoluut, want dat is wel echt weer van hele andere orde als je kind daar last van heeft.
Arien, leg eens uit, wat is een sponskind?
Ja, dat weten
we een paar keer.
Dat zijn kinderen die eigenlijk alles wat er om hen heen gebeurt in zich opnemen. Voelen, oh, mama is verdrietig en dan voelen ze zichzelf ook verdrietig. Of ze zien dat er ruzie is tussen vriendjes en daar hebben ze dan last van. Blijven ze allemaal in zich houden. Net zoals dat een spons, hè, zodra het in de buurt van water komt, dan hup, dan trekt dat water in die spons. Zo trekken ook al die gevoelens en indrukken van anderen, die trekken ook in die sponskinderen. En ja, daar hebben ze echt last van.
Kom je aan die term?
Die heb ik weer geleerd van een hypnotherapeut. Die kwam daar ineens op toen een kind die eigenlijk een beetje ook dat had, die droeg een t-shirt met SpongeBob. En toen dacht ze ineens, jij bent een kleine SpongeBob, je bent een spons. Telde ze mij. Toen dacht ik, ja, dat is de perfecte term.
Oké, maar deze buikpijn komt toch ook als 1 op de 10 kinderen functionele buikpijn heeft, of 1 op de 100 ernstige functionele buikpijn waarvoor ze naar de kinderarts moeten. Zijn dat altijd sponskinderen?
Nee, niet altijd. Want je kan bijvoorbeeld ook die functionele buikpijn krijgen nadat je bijvoorbeeld een buikgriep hebt gehad en dan blijft dat pijnsysteem aanstaan of zo. Hè? Dus dat hoeft niet per se. Het is eigenlijk meer zo dat je kan zeggen, een sponskind heeft een hogere kans om dit te krijgen. Zo moet je er eigenlijk naar kijken.
En ook om het ernstiger te krijgen.
Ja, ja, zeker.
Wat ook bij mij heel vaak gebeurde is dat ik in de klas was ik altijd tot groep, laten we zeggen 4, denk ik. Dat ik toen ook altijd bang was als de juffrouw wegging of als er bijvoorbeeld heel erg werd geschreeuwd in de klas. Dat was ook altijd vaak wel wat er dan ook speelde. Dus ik denk dat dat ook zeker voor de kinderen die ook nu luisteren, dat dat misschien ook wel kan gebeuren.
Een hele goede aanvulling.
Dat vind ik een hele goede aanvulling, want toevallig zei vandaag iemand ook nog, Die zei, iedere keer als ik de school binnenkom, dan hoor ik alles en dan zie ik alles. En toen hebben we met het kind afgesproken dat hij gewoon met een koptelefoon op de school binnenstapt.
En als ik nog even één ding ook aanvullend mag zeggen, ter verdediging ook van zijn school. Omdat in het begin was het even lastig. Maar toen er eenmaal duidelijk was wat er aan de hand was en we dus bij Carla terecht zijn gekomen, de hypnotherapeute die echt fantastisch met hem gewerkt heeft, werd er ook een apart kamertje en daar mocht hij eventjes bij komen. En dan ging zijn buikpijn weg en hij had dus ontspanningsoefeningen van Carla. En dat heeft hem echt enorm geholpen.
Vraag 5. Wat kun je zelf doen als je chronische buikpijn hebt?
Dat hangt er natuurlijk vanaf wat de oorzaak is van die buikpijn. Maar als je celiakie hebt, glutenovergevoeligheid, dan ga je op een glutenvrij dieet. Maar als je dus een chronische darmontsteking hebt, dan ga je naar een speciale kinderarts voor maag-darm-leverziekte.
En dan heb je eigenlijk nog de andere groep kinderen, waarbij de oorzaak is de storing tussen buik en hoofd. Dus wat jij had, Levi. Ja. Dan is het dus belangrijk om samen met je dokter en met je ouders te gaan kijken van wat kunnen we hier aan doen en om hierover te gaan praten. Nou, en dan zijn er een paar dingen die je bijvoorbeeld gewoon in het dagelijks leven kan doen. Dus door genoeg te drinken, door gezond te eten, door goed te bewegen. Maar ook te praten over waar je verdrietig over bent of angstig over bent. Over je stress en spanningen te praten, ja, dat wat jij vertelde.
Ik denk dat het inderdaad heel belangrijk is om echt alles tegen de dokter te zeggen. Dus je ook niet schamen voor wat er is gebeurd. Echt, doe dat vooral niet, want dan kunnen we helpen met een oplossing zoeken. Dat, ja,
dat
is ook
vind
bij
ik
mij
een
gebeurd.
Hele goede, want anders dus weten wij ook als kunnen wij als
exact,
dokter je ook begrijpen.
Dat is denk ik nog het belangrijkste.
Verder zeggen we ook altijd, ga wel gewoon naar school. Ik denk dat dat voor jou best lastig was, want je had daarbij kreeg je juist zoveel buikpijn.
Ja, het was dus, maar school was voor mij dus echt altijd wel gewoon een ding. Ook voordat ik naar school ging, dan eigenlijk altijd, ik werd wakker. Gewoon om 7 uur en dan meteen, ik werd wakker, ik had buikpijn.
Altijd.
Dat heb ik nu nog steeds. Oh, ja. Het is nog niet weg, maar het is wel veel minder.
Arien, kan je vertellen, wat heeft Levi vervolgens gedaan bij jou?
Als je zoveel last hebt, hè, dat je inderdaad eigenlijk niet meer naar school wil of kan gaan. Of andere kinderen die bijvoorbeeld zoveel last hebben dat ze niet meer leuke dingen kunnen doen. Zoals voetballen of dansen. Ja, dan is er natuurlijk meer nodig. Ik vertelde net al dat dus die verbinding tussen je hoofd en je buik zo belangrijk is. Dus er zijn een aantal behandelingen, gelukkig, die dus juist die verbinding weer kunnen verbeteren. En nou, dan gebruik ik 2 hele dure woorden, want die behandeling heette cognitieve gedragstherapie en de andere heet hypnotherapie.
Die laatste had ik.
Ja. Dus die cognitieve gedragstherapie, dat is eigenlijk een therapie waar je gewoon, of niet gewoon, want sommige kinderen vinden dat best lastig, maar waarbij je gaat praten met een psycholoog over de dingen waar je gewoon over piekert, waar je stress van krijgt. En dan ga je met een psycholoog gewoon kijken, hey, hoe kunnen we dat aanpassen? Hoe kunnen we je leven weer zo eigenlijk maken dat het weer leuk wordt? Maar in ieder geval is het zo dat met dit soort behandelingen, ja, dan gaat bij heel veel kinderen de buikpijn een stuk beter. Sommige kinderen gaat het helemaal weg, bij anderen wordt het wat minder, zoals bij jou.
Ja.
Maar dat zijn eigenlijk wel 2 belangrijke behandelingen.
En hoe kunnen jullie vertellen hoe de hypnosetherapie ging?
Best wel lang verhaal, want toen we dus uiteindelijk van Arien naar Carla gingen.
Wie is Carla?
Carla, die was dus mijn hypnotherapeut.
Zij is de hypnotherapeut.
Ja, zeker. Ja. Ik kreeg dus zeg maar oefeningen die ik thuis kon doen of wanneer ik dus spanning had. Ook kreeg ik van haar een videomemo, dat is gewoon een soort van opname, die zij dan voor mij maakte. En dat was dus ook heel goed voor mij. Dat was dus denk ik 20 minuten, kwartier lang, zoiets. En dan zei ze daar dus eigenlijk in een soort van zweverige wereld. Regenboogplaneet, inderdaad. Dat is de enige die ik nog weet. En dat stuurden ze dan eigenlijk altijd naar mij. En dan kon ik die gewoon luisteren wanneer ik die nodig had. Dus meestal was dat wat ik deed. Behalve in de les, dan deed ik de oefeningen die ik zelf kon doen. Vaak als ik dan naar het kamertje mocht, dan was het dus altijd dat ik een oefening mocht doen.
Wat je bij hypnose eigenlijk doet, is dat je samen met een therapeut, maar je kan het ook helemaal zelf doen, je eigenlijk gaat voorstellen dat je op een bepaalde plek bent. Bijvoorbeeld in een luchtballon of inderdaad op een strand met een regenboog. Of zoals Levi net zei, de regenboogplaneet. En daar ga je dan op een speciale manier eigenlijk denken en ook krijg je speciale zinnetjes te horen die ervoor zorgen dat je buik daar rustiger weer van wordt en dat die verbinding ook tussen je hoofd en je buik weer rustiger wordt. Dus je krijgt bijvoorbeeld de hele tijd te horen en omdat je nu zo lekker ontspannen je voorstelt dat je in de luchtballon zit, zal je merken dat je buik ook lekker ontspannen wordt.
Ja.
Dat soort zinnetjes, hè?
Ja, ja, altijd. Ja, dat was wel echt mijn redder, denk ik.
Ja, door dat soort zinnetjes zeg ik ook wel eens van, ga je als het ware, en dat is misschien een beetje een moeilijk woord, maar die verbinding herprogrammeren, die was van slag en je gaat die eigenlijk weer gewoon normaal laten worden.
Het van reset, eigenlijk ja. Het alarmsysteem wordt weer opnieuw...
Gereset, ja. Dat is een heel mooie verklaring, ja.
Hoe was dat voor jullie als ouders?
Ja, dat was fantastisch om te zien. En sowieso vond ik het heel bijzonder en ook heel fijn om te merken dat zoiets als hypnotherapie ook door de reguliere geneeskunde werd gezien als een behandeling. Want dat is natuurlijk ook...
Maar dat was niet meteen, hè?
Nee. Maar ik vind het heel fijn om te zien dat dat steeds meer gebeurt. En dus de erkenning van de connectie tussen je hersenen en je darmen en de hypnotherapie die daarop volgt. Dat vond ik echt een hele grote stap vooruit in ook hoe holistisch het kan zijn. En hoe mooi die twee dingen ook kunnen samenwerken. Dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten. En voor mij als moeder was het ook heel waardevol om bij Carla terecht te komen. Omdat als je een kind hebt met heel veel buikpijn, dan maak je je echt ook heel veel zorgen. En daardoor was ik patronen gaan ontwikkelen naar hem toe om hem, dacht ik, te beschermen. Maar wat ik deed, was hem ook juist weer gevoeliger maken en te veel beschermen.
En kan je eens een voorbeeld geven van zo'n voorbeeld wat je deed dan bij Levi?
Ja, de eerste keer, ik vergeet nooit, we kwamen binnen en hij ging meteen bij mij op schoot zitten. En ze zei, nou, hoe oud ben jij? 7, 8? Nee, dan ga je zelf op die stoel. Hup, zitten. Niet meer bij mama op schoot. Dus heel langzaam ging ze mij ook duidelijk maken dat de patronen die ik had ontwikkeld, en dat wilde ik ook nog zeggen over de term sponskind. Ik was wel eens eerder, via de huisarts, was ik doorverwezen naar een vrouw die gespecialiseerd was in hoogsensitieve kinderen. Maar ik kwam daar in zo'n soort van zweverig ding terecht. En zij ging Levi ook meteen labelen op een manier waar ik me helemaal niet fijn bij voelde. En dus ook die term sponskind, die werd bij mij, bij Arien al en later ook bij Carla, dat werd op zo'n manier gebruikt dat het niet meteen een zwaar label was. En dat het ook iets was waar je eigenlijk gewoon mee om moet leren gaan. En het kreeg dus ook, het kwam in een ander licht te staan. En bij Carla was het gewoon eigenlijk heel recht voor z'n raap. En ze pakte mij ook beet en ook Levi en ons ook samen in onze patronen die we hadden ontwikkeld. En dat was echt een verademing. En daardoor denk ik dat ik hem bij nader inzien, ben ik ook een sponskind geweest.
Oh ja.
En ik herkende dus heel veel van hem. En omdat Carla mij weer ook hielp beter te begrijpen, kon ik hem ook heel goed helpen. En dat kwam in een stroomversnelling. En dat is dus eigenlijk heel snel. En we hebben Carla door de jaren heen echt nog heel veel opgezocht.
Ze heeft je de ogen geopend.
Ja, absoluut. Ja.
En hoe lang hebben jullie die therapie gehad?
Nou, die intensieve therapie, dat was denk ik een half jaar. Maar waren we echt wekelijks. En dan hadden we geluk dat ze bij ons om de hoek zat. Dus daar konden we heel makkelijk naartoe. En later dan zagen we elkaar als het dus weer nodig was. En een half jaar geleden was ik nog met Levi bij haar. Dus door de jaren heen, want we zijn echt al wat jaren verder, is zij toch wel de persoon gebleven opzoeken.
Dat was best wel raar nog om dat dan nog één keer te doen. Maar ik denk dat ik er nu wel echt vanaf ben. Ik ben niet van mijn buikpijn af, maar van de buik. Ik ben wel van de buikpijn af die mij echt overnam.
En Arien, hoe zie jij dat? Want je hebt natuurlijk Levi gehad, maar je hebt nog veel meer kinderen. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, weet je, ieder kind is anders.
Ja.
He, dus ik heb ook wel kinderen gehad waarbij de buikpijn met gewoon 1 of 2 keer langskomen voor een oefening beter ging. Omdat het daar bijvoorbeeld alleen maar ging over stress bij, proefwerken. Bij andere kinderen was het dan weer wat langer nodig, bijvoorbeeld 1 of 3. En weer andere kinderen moesten er nog meer dingen worden aangepast en duurde het nog weer wat langer. En er zijn ook kinderen die vinden hypnotherapie helemaal niks. Dat kan natuurlijk ook, hè?
Ja.
Dus het is niet zo dat het, op zijn Engels zegt ze dat natuurlijk altijd een one size fits all is. Nee, er wordt gewoon gekeken, wat heb jij als kind nodig?
En wat heb je dan nog anders als mensen zeggen, nou ja, de hypnotherapie vinden we niks?
Dan kan je nog medicijnen proberen. Er worden steeds meer onderzoek ook gedaan naar medicijnen voor kinderen. Daarvan zijn de effecten nog niet zo groot als bijvoorbeeld bij deze therapieën waar we het nu net over hebben gehad. Maar zijn ook zeker voor sommige kinderen echt een hele goede uitkomst. Weer andere mensen gebruiken graag probiotica. Ja. Hè, dat zijn van die gezonde bacteriën die je ook in yoghurtjes en zo vindt. Sommige kinderen vinden dat fantastisch en hebben daar veel effect van. Anderen merken helemaal geen verschil. Het is soms ook een beetje zoeken van wat past bij jou.
Ja.
Vraag 6. Wat kan je nog meer verwachten?
De meeste kinderen hebben dus een storing tussen hun hoofd en hun buik. En dan gaat het echt over. Sommigen kort, Arien zei het net al. Bij anderen duurt het langer voordat het overgaat. Het blijft heel vaak wel een gevoelige plek. Nou, dat heb jij ook al verteld. Maar je leert er steeds beter mee omgaan. En wij zeggen altijd, als het goed gaat, fijn. Maar als het weer wat minder goed gaat, kom dan terug naar je dokter of je psycholoog of je hypnotherapeut. Hè, zodat we je weer verder kunnen helpen.
Vraag 7. Is het bij iedereen even erg?
Nee, zeker niet. Nee. En dat is ook maar goed ook, want anders dan zouden alle kinderartsen alleen maar bezig zijn met buikpijn te behandelen. Gelukkig zijn er heel veel kinderen natuurlijk bij wie het wat minder erg is. Dus we kijken ook wel heel erg goed van wat heeft ieder kind nodig. Maar het is wel zo dat wij toch wel de grootste groep kinderen ervoor kunnen zorgen dat de buikklachten zoveel mogelijk verdwijnen. En dat je gewoon je leven weer normaal kan leiden. Dus dat je gewoon weer naar school kan, dat je weer kan sporten, met je vrienden kan afspreken. Of de buikpijn nou heel erg is of minder erg. Het is wel belangrijk dat je het gewoon even goed laat onderzoeken. Alleen al door die onderzoeken weet je dan, oh, het is geen ernstige ziekte. En dat geeft al een geruststelling. Dus het is wel goed dat je altijd wel een keertje naar een dokter gaat.
Nou, dan zijn we alweer aangekomen bij de 7 tips. En tussendoor zijn er eigenlijk al veel tips gekomen, maar we hebben nog 7 tips over functionele buikpijn bij kinderen.
Tip 1.
Als je buikpijn hebt, is het goed om afleiding te zoeken. Luister bijvoorbeeld naar muziek, bekijk een leuke film of spreek af met je vrienden. Of ga juist wel naar school, want dat helpt soms om je buikpijn te vergeten.
Tip 2.
Als je aan luizen denkt, ja, dan krijg je dus gelijk jeuk op je hoofd. En buikpijn is dus een beetje zoals die luizenjeuk. Hoe meer je eraan denkt, hoe erger het wordt. Dus je moet tegen de mensen om je heen zeggen dat ze niet de hele dag aan je moeten vragen hoe is het met je buikpijn, want dan wordt het alleen maar erger. Ze moeten je juist helpen om je af te leiden.
Tip 3.
Ontspanningsoefeningen kunnen helpen. Je kunt deze oefeningen ook samen doen met je ouders. Zet je handen maar eens op je buik en probeer heel rustig naar je handen toe te ademen.
Tip 4.
Zoals jullie gehoord hebben, kan hypnose een goede behandeling zijn voor kinderen met buikpijn met gevoelige darmen. Op de website Hypnose bij Buikpijn staan allemaal filmpjes met uitleg. En veel kinderen die elke dag thuis een hypnoseoefening doen, hebben na enkele maanden minder of helemaal geen last meer van de buikpijn.
Tip 5. Heb je angst, verdriet of spanningen? Heeft je buikpijn hiermee te maken, dan is het goed om hierover te praten. Bijvoorbeeld met je vrienden, ouders, dokter of psycholoog.
Of met Carla dus voor jou.
Exact, mijn hypnotherapeut. Ja. Tip 6.
Dit is eigenlijk een tip voor de ouders. Vraag dus niet steeds naar de buikpijn. Als je kind buikpijn heeft, komt hij daar echt zelf wel mee. Hoe minder jij als ouder de aandacht erop legt, hoe fijner dat is voor jouw kind.
Tip 7.
Mocht je dit gesprek nog willen nalezen, bezoek dan onze website www.kindbijdedokter.nl voor de folder. Hier staan ook nog betrouwbare andere bronnen over dit onderwerp.
Levi en mama, hoe vonden jullie het om bij deze podcast te zijn?
Heel leuk. Ik zou het zeker nog een keer willen doen.
Nee, het is ontzettend fijn. Ik merk ook dat het je praat er niet zo snel over. Ik bedoel, ik had geen andere ouders die dit ook echt meemaakten. En ik merk ook over te praten best wel fijn en belangrijk. En ik denk ook dat we daardoor graag mee wilden doen. Omdat, al zijn er maar een paar mensen die het horen en denken van oké, ik herken me er zelf in of er iets aan hebben. Dan is dat fantastisch.
Maar dank voor jullie openheid.
Ja.
Hè?
Ja.
Ja. Ja, en ik vind het ook altijd weer heel leerzaam om gewoon ook weer naar jullie te luisteren. Omdat wij als kinderarts daar ook weer echt weer van leren. Hoe het is voor jullie en ook Levi over de dingen die je dan niet altijd verteld hebt aan de kinderarts, maar die we dan later horen. Dus dat is gewoon even mijn tip 8. Vertel alles wat je wil aan de kinderarts. Die leert daar ook weer van.
Nou, wat mooi dat wij allemaal van elkaar hebben geleerd. En hopelijk dat de mensen die dit luisteren hier ook iets aan hebben. Nou, dan zijn we alweer aangekomen bij het einde. En in deze podcast hebben we het dus gehad over chronische buikpijn bij kinderen. Bedankt Arien dat je hierbij aanwezig was. Bedankt Levi en Nieke. Nou ja, daarnaast willen we nog meer mensen bedanken, Gerdien. Want we hebben dit natuurlijk niet alleen voorbereid.
Nee, ik wil Carol Leschen bedanken, mijn collega, die zeer veel input heeft gegeven in de folder. En ook Merit Tabbers van het AMC. En ook de kinderartsen in Tergooi die allemaal kritisch commentaar op de folder hebben gegeven.
Nou ja, en dit was onze 10e podcast, maar we zijn nog lang niet klaar. Dus binnenkort zijn we er weer, maar dan met een nieuw onderwerp en nieuwe gasten. Mocht je vragen hebben of graag een keer gast willen zijn in onze podcast om over jouw ziektebeeld te praten, neem dan contact op via onze Instagram of LinkedIn van Kind bij de Dokter. Of stuur een mail naar info@kindbijdedokter.nl. Tot de volgende
Kind bij de Dokter!